Er kwam eens een man tot Jezus die zei: Meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. U zult een goede discipel aan mij hebben. Ik zal uw koninkrijk bevorderen. En vooral, ik zal u nooit verlaten. Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Jezus antwoordde toen: Vossen hebben holen en vogelen hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerleggen. Jezus zei als het ware: weet je wel wat je zegt en wat je belooft? Want wie mij volgt, zal alles moeten achterlaten. En zal als een schuldig zondaar alleen op mij moeten vertrouwen. En bij zo'n voorbeeld willen wij vanmorgen stilstaan. De tekst kunt u dan ook vinden in Matteüs 9, het negende vers. Matteüs 9, vers 9, daar lezen we: en Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: volg mij. En hij opstaande volgde hem. Onze tekst spreekt over de roeping van Matteüs. Eerst willen we letten op Matteüs door Jezus gezien. Dan letten we op Matteüs door Jezus geroepen. En ten derde letten we op Matteüs aan Jezus verbonden. Onze tekst spreekt over de roeping van een bekend persoon. De apostel Matteüs, de schrijver van het bekende evangelie. En in dat evangelie beschrijft hij dan ook zijn eigen bekering. Jezus keerde terug van de overzijde van de zee van Tiberias. Hij was geweest in het land van de Gergesenen. Eigenlijk een heidens land. Maar ook dat wilde hij toen bezoeken, om ook daar het evangelie van het koninkrijk te prediken. Maar nu is hij weer teruggekeerd in Galilea. En we lezen in het eerste vers dat hij terugkeerde in zijn stad. Zijn stad, dat is de stad Capernaum. We merken dat de Heer Jezus steeds rondreizen maakt door Galilea. En steeds weer komt hij terug in Capernaum. Dat was zijn stad. En als hij dan nu weer terugkomt in Capernaum, dan brengen enkele mannen een vriend tot Jezus, een geraakte, een verlamde. En de Heer Jezus heeft die man genezen. En dan lezen we daarna onze tekst, vers 9. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: volg mij. En hij opstaande volgde hem. Jezus zag iemand in het tolhuis zitten. Hij wordt met zijn naam genoemd, Het is Matthäus, de latere apostel. En Marcus en Lucas noemen ons zijn Joodse naam. Zij zeggen dat hij Levi heette. Wie was hij toch, deze Matthäus? Of deze Levi? Uit de enkele gegevens die we in de Bijbel bezitten, kunnen we toch wat meer over hem vertellen. Hij was een Jood, dat moet wel, want hij draagt een Joodse naam Levi. En hij zal afkomstig zijn geweest uit de stam van de Levieten, want daar alleen werd de naam van Levi gedragen. En hij wordt genoemd door Lucas de zoon van Alfeus. Meer zegt Lucas niet, de zoon van Alfeus. Lucas verwacht dat iedereen dan weet wie hij met die Alfeus bedoelt. Want Alfeus is een bekende in de Bijbel. Hij is de vader van Jacobus de Kleine. Jacobus de Kleine en zijn vader heette Alfeas. En als je daar dan verder aan denkt, dan zie je dat Alfeas, die had twee zonen, de kleine Jacobus en deze Matthäus, de tollenaar. En ze zijn beide later apostel van Jezus geworden. Alles wijst erop dat deze Alfeus een echte Jood was. En dat Matthäus afkomstig was uit de godsdienstige en rechtzinnige Joodse familie. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Levi de Jood zat in het tolhuis. Dat betekent dat hij in dienst was van de Romeinen. De Romeinse overheerser eiste belastingen van de mensen. Ze eisten invoerrechten op alle goederen die in Israël werden binnengebracht. Ze hadden dat geld nodig om voor hun machtige legioenen te zorgen. Die kosten ontzettend veel geld. En ook in Capernaum was zo'n tolhuis, zo'n tol opgericht. Alles wat uit het achterland, uit het Overjordaanse en uit het verdere oosten binnengebracht werd in Galilea en in Judea, werd daar getaxeerd en toen belast met een zekere, met een tolgeld, dat was een zekere doorgangsbelasting. In Capernaum was een tolhuis. Dat is ook wel te begrijpen als mensen die dat onderzocht hebben ons vertellen dat Capernaum lag aan de Via Maris. En die Via Maris, dat was een weg, een gebaande weg, die liep zo vanuit het oosten, door het Overjordaanse, door Israël, tot in Egypteland toe. Daar hadden ze een tolhuis gebouwd. En daar werd tol geheven. Daar werd belasting gelegd op de goederen die binnengebracht werden. Een soort van invoerrechten. En dat geld hadden die Romeinen hard nodig om hun legioenen, die veel geld kosten, op de been te houden. De Romeinen deden dat werk zelf niet. Ze hadden daar geen verstand van. Ze wisten wel wat oorlog voeren was. Maar om goederen te taxeren, de waarde te bepalen en dan te bepalen hoeveel invoerrechten je moet betalen, dat was niet aan hen toevertrouwd. Dat gaven ze uit handen. Ze verpachten de tol. Ieder jaar werd de tol verpacht. En dan kon je daarop bieden. En dan mocht je die tol daar bezitten en tol heffen over al de goederen. Je kon daar veel geld mee verdienen. Want je betaalde een bepaald bedrag aan de Romeinen. Verder kon je zoveel vragen van de mensen als je wilde. En jezelf daardoor dus verrijken. En als de mensen wederspannig waren, dan waren er altijd die Romeinse soldaten die de tollenaar hielpen, zodat de mensen wel moesten betalen. De tollenaren waren zeer gehaat, weten we. Men zag hen als landverraders, als afpersers, als mensen die samenwerkten met de overheerser, met de Romeinen. Levi, de zoon van Alfeus, daar gaat het over. Dat was hij eigenlijk vroeger. Hij was nu Matthäus, de tollenaar. Hij had een Griekse naam aangenomen. Hij was een afvallige geworden. Hij had gebroken met zijn Joodse opvoeding. Hij was een tollenaar, een belastinginner, in dienst van de overheerser, in dienst van de Romeinen. Levi, de zoon van Alfeus, zegt Lucas. Maar dat was lang geleden dat hij zo heette. Hij was nu Matthäus, de tollenaar. Vroeger, toen heette hij Levi en was hij de zoon van Alfeus. Toen hij de synagoge bezocht en de rabbijnse school bezocht, een soort catechisatie bezocht. En de wetten van Mozes onderhield en naar al de Joodse voorschriften leefde en handelde. En met Pasen en Pinksteren en Roofhuttenfeest naar Jeruzalem ging om de Here te eren en te loven. Toen zong hij: Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Maar dat is nu heel anders geworden. Nu was hij Matthäus, de tollenaar. Levi wilde rijk worden. Levi wilde vooruitkomen in de wereld. Hij wilde niet als zijn vader arm en behoeftig blijven en in een eenvoudig huis wonen. Hij wilde rijk worden. Hij zag op de Romeinen, die woonden in mooie huizen. Die hadden rijkdom en wilde. Die hadden slaven en die hadden bedienden. En die bezaten macht. En dat wilde hij ook verwerven. Hij is zijn opvoeding ontrouw geworden. Hij zal zijn ouders wel groot verdriet hebben gedaan. Hij heeft zich vervreemd van zijn familie en van zijn vrienden. En hij is in dienst van de Romeinen getreden. En hij werd de inner van de tol, van de tolheffingen. Daaraan die grote weg, de Via Maris. Hij was nu Matthäus, de tollenaar. Hij was nu rijk. Hij was nu machtig. En hij werd nog iedere dag rijker. Hij hoefde voor de Romeinen niet meer onder te doen in macht en in rijkdom. Hij had zijn doel bereikt. En zijn bezit groeide nog iedere dag. Dat was Matthäus de tollenaar. Misschien lijken sommige jonge mensen een beetje op hem. Die zeggen ook: ik wil vooruitkomen in de wereld. Ik wil verder komen dan mijn vader en dan mijn thuis. Ik wil behoren tot de ontwikkelden en tot de mensen met een groot salaris en een grote en mooie woning. Zo was het bij Matthäus. En hij had heel veel gewonnen. Hij was rijk geworden en werd inderdaad nog steeds rijker. Maar het was niet allemaal winst. Hij had gebroken met zijn opvoeding. Hij had misschien wel veel gewonnen, maar ook heel veel verloren. Zijn ouderlijk huis zal waarschijnlijk wel niet voor hem gesloten zijn geweest, maar was toch niet meer de plaats waar hij zich thuis voelde. De verhoudingen waren verstoord en door broers en zusters werd hij met de nek aangekeken. En al zijn vroegere vrienden hadden zich van hem afgewend. En hij werd door de Joden beschouwd als een afvallige, een verrader van zijn eigen volk. Iemand die hulde met de vijanden. Ze haten hem. En voor de Romeinen bleef hij toch altijd een Jood. Een Jood die voor hen het vuile werk opknapte. Hij hoorde eigenlijk nergens bij. Levi of Matthäus was eenzaam. Dat was de prijs die Levi voor zijn rijkdom en zijn heulen met de Romeinen moest betalen. Hoe hij dat verwerkt heeft, dat weten we niet. Maar hij was eenzaam. Hij had weinig goede vrienden. En al zijn oude vrienden en familieleden, die had hij verloren. Hij was meer bevriend nu met de Romeinen. En met andere tollenaren en met zondaren. En hij kende toch ook de Tora. Hij wist toch ook dat de weg die afleidde van God en van zijn wet, een weg was naar de eeuwige duisternis. En daar zal hij wel eens aan gedacht hebben. En wel eens een moeilijke nacht hebben doorgemaakt. Indien het toch allemaal eens waar was, wat in die Tora, in die boeken van Mozes stond. Als je werkelijk straks voor eeuwig verloren zou gaan, die gedachten zullen wel eens bij hem zijn geweest. Maar dan lezen we in onze tekst, en Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zeide tot hem, volg mij. Hiermee begint de bekering, de levensvernieuwing van Matthäus, van Levi. Het begint bij Jezus. Het begint bij God. Ja, alles heeft zijn begin uit God. Genesis opent daarmee in den beginne. God. God staat aan het begin van de dingen. Vooral ook aan het begin van de waarachtige bekering en vernieuwing van het hart. Jezus zag een mens in het tolhuis zitten. Daar begon het mee met zien. Jezus zag hem. En dat betekent hij zag hem aandachtig. Hij zag hem werkelijk daar zitten in zijn tolhuis. Jezus zal waarschijnlijk stil hebben gestaan. Hij zag hem in zijn kantoor, gebogen over zijn boeken, zijn berekeningen maken. Berekenen hoeveel winst hij reeds binnen had gehaald en hoeveel winst hij die dag nog verder binnen zou mogen halen. Hij verheugde zich over de vermeerdering van zijn rijkdom en van zijn goederen. Maar Jezus zag hem. Jezus heeft hem aangezien. En wat zag Jezus? Dat is toch wel opmerkelijk wat we lezen. We lezen en Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Er staat niet hij zag een tollenaar. En er staat ook niet hij zag Levi, die Joods opgebracht was. Nee, hij zag een mens in het tolhuis zitten. Een schepsel door God geschapen. Een beelddrager van God. Een mens met een ziel voor een eeuwigheid. Een mens die oorspronkelijk bedoeld was om God te dienen en God te eren. En hij zat nu in een tolhuis. Hij was in de macht van de mammon, de geldduivel. Hij ging op in het tellen van zijn winst en het vergroten van zijn rijkdom. Zonder God in de wereld en geen hoop hebbende. Een mens zag Jezus in het tolhuis zitten. En hij zag ook een mens die door de Vader aan hem gegeven was. Om voor hem te lijden en te sterven. Om voor hem verzoening aan te brengen. En hem eeuwig gelukzalig te maken. Jezus heeft hem gezien. Met een blik van ontferming. Met een blik van barmhartigheid. Zo keken niet veel mensen naar Levi. De mensen keken meestal met blikken van haat en van verachting naar hem. En wanneer blikken hadden kunnen doden, dan was hij al lang gedood geweest. Maar Jezus keek met een andere blik. Met een blik van kennis. Met een blik van ontferming. En Jezus sprak, volg mij. We letten erop in de tweede gedachte. En we zien Levi door Jezus geroepen. Volg mij, zegt Jezus. Twee woorden sprak hij. En die keerden dat hele leven van Matteüs om. Die twee woorden maakten hem tot een apostel en tot het schrijven van een evangelie. Die twee woorden zijn beslissend geweest voor zijn leven. Beslissend geweest voor de eeuwigheid. Woorden geladen met macht en met autoriteit. Gesproken door dezelfde persoon. Die een sprak, daar zij licht. En toen werd er licht. Volg mij, zei Jezus. Dat betekende, de Heer Jezus wilde dat Matteüs volgeling, discipel van hem zou worden. Dat hij zich bij die kleine kring van jongeren zou voegen. Zo'n man, een tollenaar, een geldgierige, een man met een tollenaarsverleden. Dat wilde Jezus, dat hij hem volgen zou, discipel zou worden. Maar gemeente, zal Levi dat nu ook willen? Zijn winstgevende tol verlaten. Alles wat hij tot hiertoe opgebouwd heeft, prijsgeven. Want dat zal het gevolg zijn als hij Jezus volgt. Hij kan niet in zijn tolhuis blijven zitten en Jezus volgen. Hij zal zijn tolhuis de rug toe moeten keren. Alles moeten achterlaten om volgeling van Jezus te worden. Volg mij, zei Jezus. En wat zal Levi doen? De remonstrant die zal zeggen, het zal er nu op aankomen dat hij zijn vrije wil goed gebruikt. En de moderne dominee zal zeggen, het komt er nu op aan dat hij zijn hart voor Jezus open zal zetten. En dat hij de goede keuze zal doen. En de hypercalvinist, dat is iemand die nog calvinistischer is dan Calvijn, die zegt, het zal ervan afhangen of hij een uitverkorene is. Als hij een uitverkorene is, dan zal hij gehoorzamen. Maar als hij geen uitverkorene is, dan zal hij niet gehoorzamen. Maar de Bijbel laat ons wat anders zien. De Bijbel laat ons zien dat de kracht om te gehoorzamen niet in Matteüs zat, maar in de woorden zat die Jezus sprak. En in de persoon van Jezus die woorden sprak. De schrift wijst daarin op de macht van de roeping. De macht van het woord van God. En niet op de macht van de vrije wil. En ook niet op de macht van de uitverkiezing. Twee woorden sprak Jezus. Volg mij. En hij volgde Jezus. Daar moeten wij het dus van verwachten. Van het woord. Van de verkondiging. Dat wil de Heere gebruiken om zondaren te roepen uit de duisternis en te brengen tot zijn wonderbaar licht. Twee dingen waren er in de woorden van Jezus. Er was een eis in en een verborgen belofte in. Ten eerste was er een bevel in. Er was een eis in de woorden van Jezus. Hij moest zijn tolhuis verlaten. Hij moest Jezus volgen. Discipel van Jezus worden. En de Heer Jezus eiste het. Het staat in de gebiedende wijze. Volg mij. Maar er was ook een verborgen belofte in. Ja, er was zelfs een uitverkiezing in. Om een discipel van Jezus te worden. Om een van die weinigen te worden die altijd bij Jezus zouden zijn. Hem alles zouden horen prediken, alles zouden horen zien doen. En al die heilsfeiten zouden meemaken. En dat tenslotte ook op schrift zou stellen. Dat lag allemaal in die twee woorden. Volg mij. Een eis, een bevel, om het tolhuis te verlaten en Jezus te volgen. En een belofte om volgeling van Jezus te zijn. Om zich te voegen bij die kleine groep van discipelen. Omdat de broederschap en de broederwarmte te ontmoeten. Hij zou niet meer eenzaam zijn. Hij zou ergens bij horen. Dat kende Levi eigenlijk niet. Hij werd door iedereen gemeden. Hij werd door iedereen gehaat. Hij was als stollenaar, een landverrader van zijn eigen volk. En dat had hem ontzettend eenzaam gemaakt. Maar Jezus beloofde, volg mij, voeg je bij mijn discipelen, hoor voortaan bij mij en bij degene die mij volgen. En wat zal Levi doen? Indien hij gehoorzaamde, dat zou betekenen dat hij zijn tolkantoor moest verlaten. Dat alles wat hij opgebouwd had tot hiertoe, dat hij dat zou moeten prijsgeven. Dat winstgevende bedrijf en de status die hij zich verkregen had door zijn geld en door zijn macht, dat moest hij allemaal prijsgeven. Wat een opgave. Maar wat lezen we? We lezen en hij opstaande volgde hem. En Lucas zegt het nog uitvoeriger. Lucas zegt, en hij, alles verlatende, volgde Jezus. Kinderen, jonge mensen, Levi heeft zijn boeken dicht gedaan. En heeft de deur van het tolhuis achter zich dichtgetrokken. En hij is discipel van Jezus geworden. Hij volgde hem. En hij is nooit meer naar zijn tolhuis teruggekeerd. Wat een bewijs van de overwinnende macht van Gods genade. Wat een bewijs van de macht en kracht van de roeping van Jezus. Want hoe kon Levi dat doen? Hoe kon hij dat doen, die tol verlaten? Alles wat hij opgebouwd had, prijsgeven. Dat was vanwege de kracht die er was in de roeping, in de woorden van Jezus. Er was dezelfde kracht in als in de woorden waarmee Jezus Lazarus uit het graf riep. Lazarus, kom uit! En hij kwam uit het graf. Kenmerkend van de kracht van de roeping door woord en geest is dat die roeping krachtdadig, onwederstandelijk, alles overwinnend is. Het is geen roeping die tot ons komt en zegt, zie maar wat je ermee doet. De roeping is krachtig, overwinnend en onwederstandelijk. Wij reageren zo anders op de boodschap. En indien het aan Levi was overgelaten, dan had hij ook anders gereageerd. Dan zou hij gezegd hebben wat Felix tot Paulus zei. Indien ik gelegener tijd had, dan zal ik nog wel eens naar je luisteren. Of gezegd hebben wat die man zei. Tot die man zei Jezus ook, volg mij. Maar hij zegt, ik heb pas een jok ossen gekocht. Sta mij toe dat hij die eerst gaat bekijken. Of ik moet eerst mijn vader gaan begraven. Of ik heb pas een vrouw getrouwd. En ze hebben mensen allerlei verontschuldigingen. We lezen van de jonge man van Augustinus. Hoe de Heere klopte op de deur van zijn geweten. En ernstig klopte. En wat was zijn antwoord? Hij zegt het. Dat hij steeds zei, morgen, Heere. Morgen dan zal ik u gaan zoeken. Morgen dan wordt alles anders. En zeggen jullie dat ook niet dikwijls, jonge mensen? Morgen, Heere. Morgen zal ik naar u gaan zoeken. Zo reageren wij op de boodschap van het evangelie. We hebben het veel te druk met onze ossen. en met onze akkers. We blijven misschien wel beleefd zoals die mensen. En we zeggen, ik kan nu echt niet komen. Of we zeggen wat de jonge Augustinus steeds zei, morgen. Morgen, Heere, dan zal ik u gaan zoeken. Maar de krachtige roeping, door woord en door geest, is alles overwinnend. Is onwederstandelijk. Daar hadden de remonstranten een ontzettende hekel aan. Aan dat woord onwederstandelijk. Ze zeiden dan, word je behandeld als een stok en als een blok en als een stuk steen. Maar nee, onwederstandelijk, dat is niet zonder warmte, dat is niet zonder liefde, dat is geen behandeling als een stok en een blok. Dat is een krachtdadige roeping, waarin liefde is, waarin God ons welzijn zoekt en ons tot zich roept. Dat is een roeping die mensen overwint. Je leest daarover bij Jeremia. In Jeremia 20, vers 1. Heere, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geworden en gij hebt overmocht. Wat een zegen om dat Jeremia na te zeggen. Wat een zegen wanneer het ons onmogelijk is geworden langer in onze oude weg voor te gaan. Nog langer de brede weg te bewandelen. Nog langer ons hart toe te sluiten voor God en voor zijn roepstem. Wat een zegen om overwonnen te worden door die almachtige, onwederstandelijke roeping. En er was liefde in die roeping. Want gemeente, zou wel grotere liefde bestaan dan een zondaar te roepen die dood is door de zonden en de misdaden. Indien nu Levi iemand geweest was die met zijn hart naar de Heere zocht en de Heere hem dan zou roepen, dat zouden we kunnen begrijpen. Maar zo'n mens roepen die zo in de macht van de mammon van het geld is. Wat een liefde is er ook in die krachtdadige roeping. Wanneer er in de Bijbel over gesproken wordt, dan wordt er meestal over gesproken als over een trekking. Misschien hebt u wel eens gehoord over de boeken van Rutherford. Christus zondaren tot zich trekkende. In de krachtige roeping is een trekking. Dan wordt er aan je hart en aan je ziel getrokken. Ik trok ze, zegt de Heere, met mensenzelen en met touwen van liefde. En dan wint de Heere het. Dan zeggen we met Jeremia, Heere, gij zijt mij te sterk geworden. Gij hebt overmocht. Dan wordt die hartelijke keus geboren om de Heere te dienen en in zijn wegen te wandelen. Dan vragen we wat Saulus van Tarsen vroeg. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het hart van Levi is geraakt. En het is naar Jezus toegetrokken. En we lezen en hij opstaande volgde hem. We letten erop in de laatste gedachte. En we zien Levi aan Jezus verbonden. Maar eerst willen we zingen van Psalm 44, het tweede vers. Hun zwaard deed hem dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die in voorspoed toegebracht. En wat er dan verder volgt in het tweede vers van Psalm 44.
Thank you.
en hij opstaande volgde hem. Maar hoe is het nu verder gegaan met Matteüs of Levi? Dat lezen we in het vervolg. Dan lezen we in het 10e vers. En het geschiedde als hij in het huis van Matteüs aanzat, zie vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. Matteüs heeft een maaltijd aangericht voor Jezus en voor zijn discipelen en voor andere tollenaren en andere zondaren die hij kende. Hij richt een grote maaltijd aan in zijn huis. Matteüs was rijk. Hij zal een betrekkelijk grote woning hebben gehad en bedienden. En hij liet een maaltijd, staat er niet alleen, een grote maaltijd aanrichten. En hij nodigde Jezus uit en zijn discipelen en andere tollenaren en bekenden en vrienden en familieleden. En Jezus aanvaarde het aanbod. Zo toonde Matteüs zijn dankbaarheid. Nu was dat in het Oude Oosten wel gebruikelijk. Als je iemand wilde vereren, dan nodigde je zo iemand uit voor de maaltijd. En dan bereidde je een overvloedige en een rijke maaltijd. Matteüs wil Jezus eren, die hem verlost heeft uit de macht van de geldduivel, uit de macht van de mammon, die hem tot een nieuw mens gemaakt heeft, hem een nieuw levensdoel heeft gegeven, hem opgenomen heeft in de kring van zijn discipelen. Deze Levi mocht nu zeggen wat dat oude Nederlandse gedicht zegt. Ik heb nu voor al mijn zonden en voor mijn schuld zo oneindig groot een middelaar gevonden. Hij behoorde nu bij de kring van Jezus' discipelen. De door iedereen gehate tollenaar was opgenomen in de warme kring van de discipelen van de Heere Jezus. En dat vervulde die man met dankbaarheid en verwondering. Hij nodigde Jezus en zijn discipelen uit voor een feestmaal. En hij nodigde al zijn vrienden en medetollenaren ook uit. Hij wilde dat die mensen Jezus zouden ontmoeten. Met Jezus zouden ze kennis maken. En hij wilde hen allen vertellen wat Jezus gedaan had. Ze moesten over de Heere Jezus horen. Ze moesten weten dat hij van de van God gezonden Messias en Verlosser was. Wat zien we hier? Vruchten van de dankbaarheid. Vruchten van verlossing. Dan gaat Andreas naar zijn broer Simon Petrus toe. En zegt, we hebben gevonden de Messias. Het welk is overgezet zijnde de Christus. Dan gaat de Samaritaanse vrouw naar de stad Samaria toe en vertelt ze al de inwoners van de stad wat Jezus haar gezegd en gedaan heeft. Dan zien we Mozes tot zijn schoonvader spreken, tot Hobab spreken. Ga met ons, want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. Levi is niet meer naar zijn tolhuis teruggekeerd. Hij is Jezus gevolgd. Hij is getuige geworden van alles wat de Heer Jezus gedaan heeft. Golgotha heeft hij meegemaakt. Pasen heeft hij meegemaakt. Hemelvaart en Pinksteren heeft hij meegemaakt. En hij heeft het alles opgeschreven. Hij heeft zijn gaven en talenten gebruikt voor het Koninkrijk van God. Maar Levi, of Matteüs, dat was zijn nieuwe naam, heeft ook moeten ervaren. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, ze zullen u vervolgen. dien ze mij gehaat hebben, zullen u haten. Dat begon eigenlijk al direct. Toen Matthäus uit liefde en dankbaarheid Jezus met zijn discipelen en zijn oude vrienden de tollenaren uitnodigde voor een maaltijd, om hen over Jezus te vertellen, opdat ze de Heer Jezus zouden ontmoeten en met hem kennis zouden maken, lezen we over de reactie van de Farizeeën en van de schriftgeleerden. We lezen in de Farizeeën, dat ziende zeiden tot zijn discipelen, waarom eet u, meester, met de tollenaren en met de zondaren? Ze zeiden tot de discipelen van Jezus, waarom verlaagt je meester zich om met dat soort mensen al de maaltijd te zitten? Want als in het Oude Oosten met iemand aan de maaltijd zat, dan was hij iemands vriend. En wat was het een wonderlijk gezelschap, gemeente. Tollenaren waren er. En zondaren. En mensen die van God en van zijn woord afgeweken waren. En daar zat Jezus ook aan de tafel met zijn discipelen. Wat Levi deed, deed hij uit liefde. Maar zijn liefde werd nu verdacht gemaakt. Levi moest al vroeg ondervinden, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En het volgen van Jezus is ook anders gegaan dan hij zich denk ik had voorgesteld. Het leidde hem naar Gethsemane toe. En naar de veroordeling door Pontius Pilatus. En naar het kruis van Golgotha. En aan het graf in de hof van Jozef van Arimathea. En hij moest met die emmershangers zeggen, wij dachten dat deze het was die Israël verlossen zou. Het scheen alsof hij zich in Jezus bedrogen had. Dat Jezus de Messias niet was. En ook daarna, zelfs na Pinksteren, is nog de weg gegaan, een weg van verdrukking en kruis. De overlevering zegt ons dat Matthäus terechtgekomen is in Moorenland en in Ethiopië. En dat hij daar een vreselijke marteldood is gestorven. Dat hij levend gevild is. Of dat allemaal waar is, weten we niet. Dat is slechts overlevering. Maar wat wel waar is, de weg is anders gegaan dan hij zich ooit heeft kunnen voorstellen. En wat ervaren Gods kinderen dat? Dat de weg zo anders is dan wij in het begin van onze bekering gedacht hebben. Toen hebben we gezegd, nu zal ik u dienen, Heere. Mijn hele leven zal ik u dienen en vrezen. Ik zal u hartelijk lief hebben. Heere, mijn sterkte, ik zal u al mijn liefde waardig achten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Ik zal uw koninkrijk bevorderen. Ik zal voor u leven. Mijn geloof zal sterker worden. Ik zal ijverig zijn om u te dienen en om u te vrezen. Maar wat is de weg anders gegaan? Ik wist niet, zegt dat gedicht, dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. O, wat moeten we ervaren, dat die driehoofdige vijand niet ophoudt ons gedurig aan te vechten. En dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. Jezus' eerste woord tot Levi was, volg mij. Niet meer en niet minder, twee woorden. Volg mij, druk mijn voetstappen, kom achter mij aan. Dat zou zijn weg worden. Hij zou niet zijn eigen weg gaan. Hij zou de voetstappen van Jezus drukken. Hij zou bidden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Hij zou zijn vlees moeten kruisigen en Jezus moeten laten regeren. En hij zou steeds dieper moeten leren. Uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. Volg mij. Wat lag daar veel in? Maar er lag ook veel troost in. Dat betekende, ik ga u voor. Ik baan de weg. Ik zal u veilig leiden. Volg mij slechts. En dan kom je in het eeuwig koninkrijk mijns vaders. Volgen. Dan mogen we hem zien. Dan zien we hem vooraf gaan. Ziende op het overste leidsman. En de volleinde des geloofs Jezus. Volgen, gemeente, is voor een gelovige het allerbeste. Eigen wegen te verachten, dat wordt op Jezus school geleerd. En het einde zal dan zijn, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Hij zag een mens. Zo keek Jezus naar Levi. Naar een landverrader. Naar een afvallige. Naar iemand die door iedereen gehaat en veracht werd. Hoe kijken wij naar de mensen, gemeente? Wij noemen ons christenen. Hoe kijken wij op de afvalligen? Op de tollenaars en de zondaars. Jezus zag een mens in het tolhuis zitten. Het was geen biddend mens. Het was niet iemand die in de Tora aan het lezen was. Het was iemand die zijn geld aan het tellen was. Die aan het berekenen was hoeveel winst hij zou kunnen maken. Die zich verrijkte ten koste van anderen. Zo en in die omstandigheden heeft Jezus hem gevonden. En hij zeide, volg mij. In die omstandigheden vindt God een zondaar. Niet in de allerbeste omstandigheden. Dikwijls in de slechtste omstandigheden. We lezen dat in Ezechiël 16. Toen ik aan u voorbij ging, zag ik u. Vertreden in uw bloed. En ik zeide, leef in uw bloede leef. En de apostel schrijft aan de christenen te Efeze. Maar God, die rijk is door barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de zonden en de misdaden. Ware gelovigen zeggen, ik was eens gelijk aan Levi. Alle waar gelovigen zeggen, eens was ik een vreemdeling van God en mijn hart. Verstrikt in de macht van zonde, van geld, van wereld, van eten en drinken en feesten. McShane zegt in zijn gedicht, ik stond blind. En van verre. En in mezelf en zo rijk. En zo zou het gebleven zijn. Ze zouden eeuwig in die ellendige blinde staat zijn gebleven. Indien Jezus er niet gezien had. En gezegd had, volg mij. De bekering van Matthäus is dan ook een tentoonspreiding van de kracht van de roeping Gods. Wanneer wij het bekijken vanuit Levi, dan denk ik dat het hem overvallen is. Hij zat in zijn tolhuis. Hij zat er die dag zoals andere dagen. Misschien wel met een geweten wat hem soms veroordeelde. Met gedachten, dikwijls denk ik misschien aan vroeger, aan thuis. En hij zal ook wel gehoord hebben van Johannes de Doper. En heeft ook wel gehoord van de Heere Jezus. En zijn broer Jacobus de Kleine was discipel van Jezus. Dus hij zal daar echt wel van gehoord hebben. Maar hij zat in zijn tolhuis. En hij was daar blijven zitten tot aan zijn dood. Als Jezus niet geroepen had, volg mij. Op zekere dag kwam Jezus langs en keek naar hem en sprak twee woorden, volg mij. En zijn hele leven veranderde. Gemeente, ik denk dat Levi erdoor overvallen is. En hij opstaande volgde Jezus. Gemeente, God kan zomaar ineens zijn hand op een mens leggen. Onder een preek. Door een gebeurtenis. Door een woord dat iemand tot je spreekt. Of door een woord dat je leest in de Bijbel. Je leest erover in Jesaja 65. Ik ben gevonden van die naar mij niet zochten. Die naar mij niet vraagden. En naar mijn naam niet genoemd was. En ik heb tot hen gezegd, ziet hier ben ik. Dat doet God soms. Verschijnt zomaar in het leven van een mens. En zegt, ziet hier ben ik. Het is de kracht van de inwendige roeping. Een demonstratie van liefde en van macht. Want er is macht in de roeping. Almacht. Ik wil en zij zullen. En er is liefde aan het werk in de roeping. Ik trok ze met mensenzelen en met touwen van liefde. En nu hoor ik u zeggen, daar wacht ik nu op. Daar wacht ik al jaren op. En daar bid ik steeds om. Dat God mij krachtig zal roepen. Ik wacht op de dag dat God me krachtig zal roepen, zoals ik me hoorde vertellen van die en van die. Ik wacht op diezelfde krachtige roeping, waarover ik Gods kinderen heb horen spreken. Ik wacht op Gods ingrijpen in mijn leven. Maar gemeente, er komt reeds een roeping tot u. God roept u door de prediking van het evangelie. Daardoor roept hij mensen tot bekering en tot geloof. En we lezen in Spreuken 8 van de opperste wijsheid van de Zoon van God. Dat hij nodigt van de tinnen des tempels en van de hoogte van de stad. Wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts. En tot de verstandeloze zegt hij, komt, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. En op het grote feest stond Jezus en riep zo iemand dorst, die komen tot mij. En hij zendt zijn gezanten tot ons en die bidden ons van Christus wegen, laat u met God verzoenen. U wordt dus geroepen. En de roeping waarmee God roept is ernstig. En is wel gemeend. Want zovelen als er door het evangelie geroepen worden, zo lezen we in de Dordtse leerregels, die worden ernstig geroepen. En God betoont ernstig wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Ja maar, zegt u. Dat is maar een uitwendige roeping. Eigenlijk is dat niet zoveel. Dat is maar een uitwendige roeping. En velen zijn er zo geroepen, maar weinigen slechts uitverkoren. Zo oordeelt u daarover. Maar op de dag waarop wij voor God zullen staan en God ons oordelen zal, op die dag zul je weten dat die zogenaamde maar uitwendige roeping een roeping van de waarachtige God was, en dat ze ernstig en welgemeend was. En dan zal de Heere zeggen, wat we lezen in Spreuken 1. Terwijl ik geroepen heb en gij geweigerd hebt, mijn handen uitgestrekt hebt en er niemand was die opmerkte. En gij al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet hebt gewild. Zo zal ik ook lachen in uw verderf en spotten wanneer uw vrezen komt. Er komt een ernstige, welmenende roeping tot u. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere. Ik heb geen lust in de dood des goddelozen. Maar daarin zal dat hij zich bekeren en leven. Maar het ontbreekt mij aan macht. Ik ben onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Het ontbreekt u aan macht. Weet u waar er bij u veel meer aan ontbreekt? Aan wil. Jezus zei, gij wilt tot mij niet komen. U zou Gods roeping wel gehoorzamen als u uw tolhuis niet moest verlaten. Met behoud van je tolhuis zou u de roeping wel willen opvolgen. Met behoud van je zonden en je verkeerde gewoonten. Gods roeping is ernstig en welgemeend. Aan onze kant is de onwilligheid. En daarom is het een dubbel groot wonder dat de Heilige Geest zich paren wil aan de boodschap van het evangelie. En dat hij zondaar een kracht toeroept. Voor God is het mogelijk om van een tollenaar een apostel te maken. En een mens zo ver te brengen dat hij alle dingen prijsgeeft om volgeling van Jezus te worden. Want uw volk, zo heeft de Heere beloofd, zal zeer gewillig zijn in de dag van Gods heerkracht. Wat is dat een zegen, gemeente. Wat een zegen om zo krachtig, getrokken en geroepen te zijn. En gewillig te zijn gemaakt om je tolhuis en alles te verlaten. Om bij Christus en zijn discipelen te horen. De roeping van Levi. Het was een roeping met een zekere vrucht. En een roeping ook met dankbaarheid. Hij maakte een feestmaaltijd. Die man die had echt iets te vieren. Zijn verlossing uit de macht van de mammon, de afgod van het geld. En hij richtte een feestmaal uit. En hij nodigde daar Jezus en zijn discipelen en ook die andere tollenaren en zondaren uit om aan de maaltijd te zitten en met Jezus kennis te maken. De fariseeën en schriftgeleerden hebben toen Jezus bespot. Maar Jezus heeft een duidelijk antwoord gegeven. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Dat betekent toch iets anders dan wij dikwijls denken. Dat betekent waar. Hij vroeg aan die fariseeën, waar moet de dokter zijn? Waar moet de geneesmeester zijn? Bij de zieken of bij de gezonden? Hij was bij de zieken, hij zocht de tollenaren en de zondaren op. En hij eindigde met te zeggen, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. De bekering van Levi eindigde in een rijke evangelieprediking. En ze hebben het gehoord, die tollenaren, die zondaren, die daar met Levi en Jezus en zijn discipelen aan die maaltijd zaten. Ze hoorden het. De Zoon des Mensen is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En ik denk dat het als muziek in de oren geklonken heeft. Van zondaren, van tollenaren. O gemeente, verhef u niet boven Levi en boven de tollenaren. Verhef u niet boven de wereld. Voel in uw zielen dat je zondaar bent, opdat je verwonderd mag zijn over de boodschap van Jezus. De Zoon des mensen is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Matthäus is dienaar van het evangelie geworden. Heeft een evangeliebeschrijving voor ons achtergelaten. Er is een spreekwoord dat zegt: dieven vang je met dieven. De tollenaar Matthäus was zeer geschikt om andere tollenaren te vangen. Hij kon zeggen: schep moed uit mijn behoudenis. Amen.